Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen wij voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 15, de eerste priesterjaren. Wat gaat Don Bosco nu doen? Hij is verstandig, hij wil werken, maar hij is arm. Er worden hem drie functies aangeboden. Een adellijke familie uit Genua vraagt hem als onderwijzer van de kinderen. In die tijd gaven rijke families er de voorkeur aan een onderwijzer in hun eigen huis op te nemen, die met onderwijs en opvoeding belast was, in plaats van hun kinderen naar de openbare school te sturen. Bijna altijd vroegen die families een priester, omdat die een garantie was voor een zekere ernst. De Genuese edellieden lieten Don Bosco weten dat zijn salaris 1000 lire zou bedragen. Een prachtig inkomen. De mensen uit zijn omgeving smeekten hem de vrijgekomen functie van kapelaan in Morialdo te willen aanvaarden, en ze beloofden hem het gewone stipendium te verdubbelen. De pastoor van Castelnuovo, Don Cinzano, stelde hem voor zijn plaatsvervanger te worden. Ook hij verzekerde hem een goed inkomen. Eigenaardig, ze praten allemaal met Don Bosco over geld, alsof priester zijn het uiteindelijk bereiken van een goede en rijkelijk betaalde baan betekende. Alleen moeder Margarita, de vrouw die haar hele leven elke cent heeft moeten sparen om rond te komen, drukt haar Giovanni op het hart. Als je rijk wordt, zet ik nooit meer een voet in je huis. Ten einde raad gaat Don Bosco naar Turijn om Don Cafasso op te zoeken. Wat moet ik doen? Niets aannemen, zegt deze. Kom hierheen en werk verder aan je vorming als priester. Don Cafasso ziet vooruit. Hij heeft begrepen dat de menselijke en spirituele taak van Don Bosco niet bij één formule of in één dorp mag verzanden. Maar Turijn is een stad waarin hij zich als priester kan uitleven. Nieuwe wijken, nieuwe tijden, nieuwe problemen. Don Cafasso moet er alleen maar voor zorgen hem af te remmen. De eerste ontdekking, de ellende van de buitenwijken. Het gebouw waar Don Bosco verblijft is een gewezen klooster en ligt naast de kerk van de heilige Franciscus van Assisi. De theoloog Luigi Guala, geholpen door Don Cafasso, leidt er 45 jonge priesters op om echt priesters te worden van hun tijd en van de maatschappij waarin ze moeten leven. Die opleiding duurt 2 jaar. Voor Don Bosco zullen het bij uitzondering 3 worden. De dagindeling van de jonge priesters bestond uit 2 conferenties. 1 's morgens en 1 's avonds. De ene door Don Guala gegeven, de andere door Don Cafasso, terwijl zij de rest van de dag in de stad werkzaam waren, in hospitalen, in gevangenissen, in weldadigheidsinstellingen, in mooie huizen, in volkswoningen en op zolderkamers. Met preken in de kerken, catechismus lesgeven aan de jongeren en het bezoeken en helpen van zieken en oude vandaag. De conferenties gaan niet over theologische problemen, maar over de dagelijkse ervaringen van de jonge priesters in het leven van de grote stad. Tegenwoordig zouden ze zeggen, ze worden uitgestuurd om de sociale en kerkelijke toestanden aan de lijve te ondervinden. En daarna leren zij onder leiding over hun eigen pastoraal werk nadenken. Don Bosco vat alles samen in 5 woorden. Je leert er priester zijn. Don Cafasso is een kleine, tengere priester met een bochel, maar met een onvermoeibare werkkracht. Onderwijs geven, biecht horen, gevangenen bezoeken. Van 1841 af wordt Don Cafasso de geestelijke leidsman van Don Bosco. Dat wil zeggen, Don Bosco gaat bij hem biechten, vraagt hem raad voordat hij iets gewichtigs beslist, legt hem zijn plannen voor en houdt zich aan zijn uitspraken. Tot dan toe kende Don Bosco slechts de armoede van het platteland. Hij heeft geen idee van de diepe ellende in de buitenwijken van de grote stad. Don Cafasso zegt tegen hem, ga er naartoe en kijk om je heen. Van de eerste zondagen af, vertelt Michel Roua, liep hij de stad door en leerde zo de levensomstandigheden van de jongeren kennen. Hij stond versteld. De voorsteden waren broeinesten van onrust en opstandigheid, centra van ellende. Opgroeiende jongeren doolden door de straten, werkloos, verdorven en tot alles in staat. Hij leerde een groot aantal jongeren van elke leeftijd kennen, vertelt Don Roua verder, die over straten en pleinen zwierven, vooral aan de rand van de stad. Ze dobbelden, twisten, vloekten en nog erger. De markt van de jeugdige werkkrachten. In de buurt van de grote markt van de stad ontdekte hij een echte markt van jeugdige krachten. Bij de Porta Palazzo, schrijft Don Lemion, krioelde het van venters, luciferverkopers, schoenpoetsers, schoonsteenvegers, stalknechten, leurders met blaadjes, loopjongens van marktkramers, kortom allemaal stakkers die van de hand in de tand leefden. In zijn gedenkschriften schrijft Don Bosco dat de eerste groepen jongens die hij kon benaderen steenhouwers waren, metselaars, stucadoors, stratenmakers en anderen die uit ver afgelegen dorpen kwamen. Het waren kinderen uit armzalige, vaak werkloze gezinnen die om het even waar werk zochten, alleen om in leven te blijven. Zij waren de eerste producten van de landvlucht, van de trek naar de smerige buitenwijken van de moderne steden. Hij zag ze de steigers van de metselaars opklauteren, winkels binnengaan om een baantje als loopjongen te zoeken, luid schreeuwend hun diensten als schoorsteenveger aanbieden. Hij zag ze om geld spelen op de hoeken van de straten, met harde, verbeten gezichten, tot alles in staat om het hoofd boven water te houden. Hij probeerde ze te benaderen, maar ze liepen wantrouwig en minachtend weg. Zij waren de wolven, de wilde dieren uit zijn droom. Al las hij in hun ogen eerder angst dan wreedheid. We onderbreken nu even voor wat muziek.
Thank you.
de industriële revolutie. Die jongens in de straten van Turijn waren een kwalijk gevolg van de industriële revolutie, die de wereld grondig zou veranderen. In 1789 had James Watt in Glasgow in Engeland patent gekregen op de stoommachine. Het was een werktuig dat de door warmte verkregen energie gebruikte om hefbomen en drijfriemen in beweging te brengen. Eén enkele machine van Watt met een vermogen van 100 pk ontwikkelde een kracht gelijk aan die van 800 man. Een spinnerij kon met zo'n machine evenveel draad spinnen als 200.000 arbeiders samen. Om de mechanische spinnenwielen in werking te houden, volstonden 750 werklieden in één grote loods. Zo ontstonden de fabrieken en de werklieden, die ook proletariërs genoemd werden. Voordien bestond het volk uit boeren, handelaars en ambachtslieden. Tot die ambachtslieden die thuis werkten en met eigen werktuigen, behoorden ook de wevers die katoen en wol met handkracht maakten. Door de fabrieken steeg de productie, daalde de kostprijs en werd de markt enorm veel groter. Tegelijkertijd nam het gebruik van ijzer sterk toe voor het maken van machines, weefgetouwen en spoorwegen, en werd er veel meer steenkool gewonnen, die de stoommachine draaiende moest houden en de ijzerproductie mogelijk maakte. Daarnaast groeide het spoorwegnet, de stoomscheepvaart en andere middelen van vervoer. Dankzij de opzienbarende vooruitgang van de geneeskunde en van de hygiëne in die jaren, waardoor de meest dodelijke en besmettelijke ziekten als pest en pokken overwonnen werden, nam de bevolking in Europa op spectaculaire wijze toe. Van 180 miljoen in 1800 naar 260 miljoen in 1850. Maar die snelle vooruitgang van de industrie brengt de ambachtslieden in moeilijkheden. Een stroom mensen op zoek naar werk verlaat het platteland en trekt naar de steden. De fabrieken krijgen hun eigen typisch karakter. Centra waar een groot aantal arbeiders hetzelfde werk verricht in afhankelijkheid van een baas. Zo verrijzen in Engeland de steenkool, ijzer en textielsteden. Het is de industriële revolutie. Ze is in Engeland ontstaan, maar slaat spoedig over naar Frankrijk, Duitsland, België en Amerika. Volgens Carlo Cipolla in zijn boek Geschiedenis van de politieke, economische en sociale ideeën is zij een van de twee meest radicale veranderingen die de geschiedenis van de mensheid heeft doorgemaakt. De eerste vond plaats in de oertijd. De mensen leefden eerst in een los verband van kleine groepen wilde jagers. In de Neolithische revolutie werden ze landbouwers en dierenfokkers. Tussen de jager van het Paleolithicum en de landbouwer van het Neolithicum gaapte een afgrond, een even groot verschil als dat tussen de beschaafde en onbeschaafde wereld. Die eerste radicale omkeer in de menselijke geschiedenis duurde duizenden jaren en de mensen hadden de tijd zich er rustig en geleidelijk aan te passen. De tweede grote omkeer, de industriële, kwam plotseling, gooide de gehele structuur van de menselijke samenleving ondersteboven binnen de tijd van 7 of 8 generaties. Dit wil zeggen een periode van 150 à 200 jaar. De menselijke geest werd in adembenemende snelheid voor nieuwe, omvangrijke problemen gesteld. Een immense vooruitgang. De industriële revolutie schiep een volledig nieuwe wereld en boorde nieuwe en onbekende energiebronnen aan. Steenkool, petroleum, dynamiet, elektriciteit en atoomenergie. Op de uitvinding van Watt volgde een hele reeks soortgelijke uitvindingen die het gebruik van nieuwe energieën zowel ten goede als ten kwade mogelijk maakten. De industriële resultaten waren onvoorstelbaar. Met recht kon men zeggen, in 1850 was het verleden niet alleen voorbij, het was dood en afgedaan. De wereldbevolking kende een explosieve groei. 750 miljoen mensen in 1750, 1.200.000.000 in 1850, 2,5 miljard in 1950. Een zo grote welvaart had men dankzij de industriële revolutie nog nooit gekend. In een pre-industrieel gebied wordt de helft van het inkomen aan voeding besteed. In tijden van vaak terugkerende hongersnood volstond het hele inkomen niet om te overleven. In een geïndustrialiseerd land is de honger verdwenen en vraagt voeding slechts een vierde van het inkomen. In de gewoonte, de ideeën, het geloof, het onderwijs en het gezin voltrokken zich drastische en totale veranderingen. De nieuwe generaties staan voor enorme problemen. Wij behoeven slechts te wijzen op de ongelimiteerde groei van de bevolking, de steeds verschrikkelijkere bewapening, de ontbinding van de traditionele staat, de vervuiling van het milieu, het aan de kant zetten van de bejaarden. Maar ondanks de formidabele problemen die om een oplossing vragen, heeft de mens door de industriële revolutie, volgens Giacomo Martina, de natuur in grote mate onderworpen, de afstanden overbrugd, veel materiële hinderpalen overwonnen, waarmee hij eeuwenlang te kampen heeft gehad. We onderbreken weer even voor wat muziek. Een angstwekkende prijs aan menselijkheid. Die immense vooruitgang had vooral tijdens de eerste 100 jaar een angstwekkende prijs aan menselijkheid gekost. Een kleine minderheid schatrijken, volgens Rerum Novarum, maakt een oneindige massa proletariërs tot slaven. In het nieuwe tijdperk der mensheid zit een donker gat, het arbeidersvraagstuk. In de industriesteden komt een nieuwe volksklasse op, de proletariërs. Ze hebben geen ander bezit dan hun handen en hun kinderen. De levensomstandigheden van de proletariërs zijn erbarmelijk. In 1850, we citeren uit de enquête van D'Orléans en Villermé, leefde voortaan de helft van de Engelse bevolking in de stadcentra. De onderkomens van de werklieden zijn meestal kelders, waarin het hele gezin zonder licht, zonder lucht, vol stinkend vocht en schimmel op een hoop woont. In de fabrieken is geen sprake van hygiëne en geldt het bevel van de baas. Met het hongerloon is de voeding volstrekt onvoldoende. Gekookte brandnetels zijn een normaal voedsel. De ontwrichting van het gezin, de verslaving aan alcohol, de prostitutie, de criminaliteit, de verbreiding van nieuwe ziekten onder invloed van speciaal werk of van de arbeidsomstandigheden, met tering en silicose als gevolg, zijn nieuwe opkomende massaverschijnselen. Niet alleen mannen en vrouwen trekken naar de fabriek, ook kinderen. En het leven van die kinderen wordt één nachtmerrie. Vermoeidheid, het urenlang staande werken, want zitten is verboden, slaap en uitputting zijn oorzaak van veel arbeidsongevallen. Het is niet te verwonderen dat het leven van die kleine stakkers erg kort is. De kinderen werden bij honderden opgehaald uit de volkswijken van Londen, schrijft Margaretha Lasky. Ze werden naar het station gebracht, in spoorwagons gestopt en naar de weverijen van Lancashire gebracht om er te werken. Velen onder hen konden nauwelijks lopen. De arbeidsduur was 12 uur en meer per dag. Het weven ging machinaal. En om op een machine te letten was geen volwassen man nodig. Een kind kon het werk doen. Ze vielen om van de slaap en van vermoeienis in die troosteloos donkere fabrieken. De werkdag duurde van de dageraad tot zonsondergang met één enkele maaltijd op het middaguur. Ziekten maaiden de kleine arbeiders weg. In de jaren 1850 leefde het Franse, Belgische en Duitse proletariaat in dezelfde omstandigheden als het Engelse. Een proletariaatsgezin kon nauwelijks in leven blijven. Er bleef geen cent over voor de dokter, geneesmiddelen en kleding. Uit een statistiek blijkt dat in Nantes, in Frankrijk, 66 kinderen op de 100 stierven voor hun 5e jaar. De gemiddelde leeftijd van een arbeider tussen 1830 en 1840 was 17 à 19 jaar. Dat waren de jaren waarin, zoals wij reeds zeiden, de werklui van Lyon en Parijs op straat gingen met de kreet: leven door te werken of sterven door te vechten. Maar ze werden door kanonvuur uiteengedreven. Ook in Italië een bloedbad. Bij gebrek aan kapitaal en grondstoffen komt de industriële revolutie in Italië later op gang. De eerste textielfabrieken worden in het Oostenrijkse Lombardo-Veneto opgericht. De wolfabriek van Rossi in Chio in 1817 en van Marzotto in Valdagno in 1836. De gemechaniseerde industrie komt in Milaan in 1846 op. De industriële groei neemt traag en moeizaam toe. Over het leven in de textielfabrieken van Lombardije schrijft Rodolfo Morando. De meeste kinderarbeid vindt plaats in de zijdeweverijen, in grote bedrijven met 100 à 200 werknemers. Het werk waaraan die stumpers werden gezet, was zo mechanisch dat ze in korte tijd afgestompt raakten. In de winter werkten ze 13 uur, in de zomer meer dan 15 à 16 uur. In de door waterkracht aangedreven weverijen ging het werk soms onafgebroken voort en werkten er kinderen de hele nacht door. De vochtige, ongezonde omgeving, het opstaan voor dag en dauw, langdurige en ongemakkelijke houdingen veroorzaakten herhaaldelijk, zoals de plaatselijke arts verklaarde, klieraandoeningen, Engelse ziekte en gezwollen ledematen van de kou. Meer dan 15.000 kinderen brachten zo in Lombardije hun jonge leven door. In 1841 deed de industriële revolutie haar intrede in Turijn, uitsluitend uit reactie. Hoezo? De accijns op graan en zijde was aanmerkelijk verminderd en dat was voor de patroons aanleiding de productie te verhogen om de prijsverlaging op te vangen. In 1839 had Carlo Alberto de aanleg van de spoorlijn Turijn-Genua goedgekeurd en het plan voor een verbindingskanaal tussen Genua en de Po weer in overweging genomen. In 1841 komt Médaille met zijn plan voor een spoorwegtunnel naar Fréjus. Het jaar daarop wordt een boerenbond opgericht. De koning stelt zijn landgoed van Polenzo ter beschikking om daar nieuwe landbouwmethoden te beproeven. De stad groeit snel. In de jaren 1838-48 neemt de bevolking toe van 117.000 tot 137.000 inwoners, een toename van 17%. De huizenbouw vlot goed. In die 10 jaar worden er 700 nieuwe huizen opgetrokken, waar 7.000 nieuwe gezinnen intrekken. De landvlucht gaat permanent door. Het hoogtepunt lag in 1849-50. Men sprak van 50.000, ja zelfs 100.000 immigranten. Arme gezinnen of alleenstaande jongeren komen uit Valsesia, uit de dalen van de Lanzo, uit Monferrato en uit Lombardije. Op de bouwplaatsen ziet Don Bosco kinderen van 10 tot 12 jaar, ver van hun dorp, de metselaars helpen. Ze brengen hun dagen door op gevaarlijke steigers. Ze sjouwen in weer en wind de steile ladders op, met vrachten kalk en stenen, en de enige opvoeding die ze krijgen zijn vloeken en klappen. De arbeidersgezinnen kruipen 's avonds op hun zolder. Dat zijn de enige woningen die zij van hun loon kunnen betalen. Don Bosco zoekt ze op en vindt ze laag, klein, armtierig en vuil. Ze dienen voor hele gezinnen tot keuken, slaapkamer en soms zelfs tot werkplaats. We onderbreken nu even voor wat muziek. Thank you. Wie trekt de conclusie? Groepen jongeren zwerven vooral op zondag door de straten en langs de oever van de Po. Ze kijken naar de mooi uitgedost wandelende mensen, die zich niets van hun ellende aantrekken. Don Bosco trekt spoedig de conclusie. Die jongens hebben scholing nodig en werk dat hun een betere toekomst kan geven. Ze moeten jong kunnen zijn, zich kunnen uitleven, ravotten en rennen in het groen en niet wegkwijnen op de trottoirs. Ze moeten God kunnen ontmoeten om hun eigen waardigheid te ontdekken en te beleven. Don Bosco is niet de enige en evenmin de eerste die tot een dergelijke conclusie komt. Ook Carlo Alberti, de koning, heeft op dat moment begrepen dat het volk geholpen moet worden. Maar hij is vooral bezorgd om die andere revolutie, die in de lucht zit, de politieke, en die zal in alle hevigheid losbreken in 1847-48. In Italië wordt die het Risorgimento genoemd. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen de ideeën van de absolutisten. Hij heeft tegenover Carlo Felice gezworen die tot ter dood te verdedigen, en die van de liberalen, die meer en meer op een constitutie en op de eenmaking van heel Italië aandringen. Hij houdt Oostenrijk, de aartsvijand van de liberalen, zorgvuldig in het oog en distantieert zich voorzichtig van het absolutistische standpunt in de richting van de gematigde liberalen. Hij knoopt betrekkingen aan met Massimo d'Azeglio, Cesare Balbo en Giacomo Durando. Door die langzaamaan actie wordt hij de kampioen van het vroege Risorgimento. De koning is echter ook begaan met de sociale levensomstandigheden in zijn rijk en ondersteunt elk initiatief tot volksonderwijs en sociale zorg. Ook de priesters en de politici zijn in die dagen verdeeld in voor- en tegenstanders van de liberale ideeën. Maar ze trekken één lijn in de strijd tegen de materiële en morele ellende van de massa. In die jaren ziet Turijn een groot aantal volksscholen voor arbeiders ontstaan. In de jaren 1840-1841 worden 10 opleidingsscholen voor jongens geopend met een bezetting van 927 leerlingen en 9 meisjesscholen met 519 leerlingen. In 1845 worden er 2 technische scholen geopend, 1 voor werktuigkunde en 1 voor toegepaste chemie. In 1846 melden zich 700 arbeiders voor de avondlessen van de broeders van de christelijke scholen, schrijft Carlo Ignazio Giulio. Don Bosco legt zich echter meer toe op het jeugdvraagstuk. Don Cafasso merkt het en spoort hem tot doorzetten aan. Hoofdstuk 16. Ik heet Bartolomeo Garelli. De bewoners van Turijn noemden Don Cafasso de priester van de galg, omdat hij de gevangenissen bezocht om de gedetineerden te troosten. En als er een ter dood veroordeelde was, stapte hij met hem in de wagen en stond hem bij op de plaats van terechtstelling. In die tijd waren er 4 gevangenissen in Turijn. Die lagen in de torens bij de Porta Palazzo, in de San Domenico-straat, dicht bij de kerk van de Heilige Martelaren, en onder het gebouw van de Senaat. Toen Don Cafasso op een dag op het punt stond een van zijn gebruikelijke bezoeken af te leggen, vroeg hij Don Bosco eens met hem mee te gaan. De donkere gangen, de sombere en vochtige muren, de triestige en smerige aanblik van de gevangenen schokte hem diep. Hij voelde walging en dacht dat hij stikte. Maar wat hem het meest aangreep was het zien van jongeren achter de tralies. Hij schreef: "Het is een afschuwelijk gezicht die vele jongeren van 12 tot 18, allemaal gezond, sterk en levendig. Ze kunnen niets doen, worden opgevreten door de insecten en zijn verstoken van geestelijk en materieel brood. Hij ging meermalen terug, samen met Don Cafasso of ook alleen. Hij trachtte met hen te praten, niet alleen door hun catechismusles te geven, onder toezicht van bewakers, maar ook van man tot man. In het begin waren de reacties bitter. Hij moest heel wat kwetsende beledigingen slikken. Maar allengs gedroeg zich de een of de ander minder wantrouwig en slaagde Don Bosco in van vriend tot vriend te praten. Op die manier leerde hij hun treurige verhalen kennen, hun vernederingen, hun woede, waardoor ze soms agressief werden. De meest voorkomende overtreding was diefstal. Waarom? Om hun honger te stillen, uit verlangen naar iets anders dan het gewone, povere voedsel, ook uit wrok tegenover de rijken. Ze buiten ons uit en laten ons stikken in de ellende. De maatschappij had niets voor hen gedaan en nu werden ze opgesloten achter de tralies. Ze kregen grauw brood en water. Ze moesten de cipiers gehoorzamen die bang waren en om de minste reden erop sloegen. Ze zaten in gemeenschapsruimte opgesloten, waar de grootste boeven het voor het zeggen hadden. Don Bosco schrijft daarover. Wat het meeste indruk op mij maakte, was dat velen na hun vrijlating vastbesloten waren een beter leven te leiden. Al was het maar uit angst voor de gevangenis. Maar een tijdje later zaten ze er weer in. Don Bosco zocht naar de oorzaak en kwam tot de conclusie: ze zijn in de steek gelaten. Ze hadden geen tehuis en hun familieleden wezen hen af omdat ze in de gevangenis gezeten hadden. Dat is een schande voor de familie. Ik zei bij mezelf: die jongens zouden buiten de gevangenis iemand moeten vinden, een vriend die zich om hen bekommert, hen helpt, hen onderwijst en hen op zon- en feestdagen naar de kerk brengt. Dan komen ze niet meer in de gevangenis. Elke dag slaagde hij erin weer iemand tot zijn vriend te maken. Zijn catechismuslessen achter de tralies werden van lieverlede gewilliger beluisterd. Naarmate ik hun langzamerhand de waardigheid van de mens kon bijbrengen, schrijft hij, leerden ze de vrede des harten kennen en maakten ze het voornemen betere mensen te worden. Maar als hij bij hen terugkeerde, gebeurde het vaak dat alles weer mis was. Hun gezichten stonden weer strak en met hun sarcastische stemmen vloekten ze hem stijf. Don Bosco kon daar niet altijd tegenop. Op een dag barstte hij in tranen uit. Er heerste een ogenblik stilte. Waarom huilt die priester? Vroeg er een. Omdat hij ons graag mag. Mijn moeder zou ook huilen als ze me hier zou zien. De pastoors weifelen. Toen Don Bosco weer buiten kwam, stond zijn besluit vast. Tot elke prijs voorkomen dat zulke jonge kereltjes in de gevangenis komen. Ik wil de redder van die jeugd worden. Hij schrijft: ik deelde mijn besluit mee aan Don Cafasso en met zijn hulp zocht ik het middel om het in de praktijk om te zetten. Andere priesters in Turijn zochten ook naar oplossingen van dit probleem, maar volgden andere wegen. Er waren 16 parochies, 14 in de stad, 2 in de buitenwijken. De pastoors voelden de problemen van de jeugd wel aan, maar wachtten de komst van de jongens af in de sacristie, in de kerk, voor de catechismusles, 's avonds, 's zondags of tijdens de vaste tijd. Ze dachten terug aan de goede oude tijd, toen jongens die naar de stad trokken, een brief van hun pastoor meebrachten voor hun collega-pastoor in de stad. Ze hadden niet in de gaten dat door de snelle bevolkingstoename die gedragsnormen verdwenen waren en dat de goede oude tijd nooit meer zou terugkeren. Er moeten andere methoden gevonden worden, nieuwe wegen worden bewandeld. De priesters moeten zich niet alleen bezighouden met begrafenissen en doopsels, ze moeten een actief apostolaat voeren, in de werkplaatsen en op de markt. In Milaan, waar de industriële revolutie al jaren aan de gang is, wordt het probleem van de losgeslagen jeugd reeds aangepakt. Daar bestaan al instellingen die aan de behoeften van de tijd zijn aangepast en die patronaten genoemd zouden kunnen worden. In 1850 somt het diocesane jaarboek van Milaan 15 patronaten op, sommige reeds met tientallen jaren ervaring. In Brescia is Don Ludovico Pavoni al in 1809 met een patronaat voor arme, verwaarloosde jongens begonnen. Maar in Turijn blijft het probleem onopgelost. De pastoors aarzelen. Zelfs in 1846, toen de priesters van Turijn het jeugdwerk in Milaan bezichtigd hadden, luidde de conclusie: de pastoors van de stad Turijn, in conferentie bijeen, hebben over de wenselijkheid van de patronaten gesproken. Na veel wikken en wegen en ervan uitgaande dat niet iedere pastoor in zijn parochie een patronaat kan oprichten, moedigen zij Giovanni Bosco aan voort te gaan met zijn patronaat totdat een andere beslissing zal worden genomen. De pastoors weifelen, maar de jonge priesters komen in actie. We beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 16 bij het onderwerp Het experiment van Don Cocchi. Dank u voor het luisteren.